Goedenavond, beste vrienden, op deze woensdagavond. Degenen die een stukje kerkgeschiedenis verwachten vanavond moeten teleurstellen, dan hoop ik dat de meditatie ook ontvangen mag worden, want deze week is nogal druk in verband, zeker in verband met de trouwerij van onze kleinzoon, die vandaag trouwt. En de voorbereidingen kosten nogal wat werk ook. Ik heb andere dingen en een stukje kerkgeschiedenis voorbereiden, dat kost altijd wel iets meer tijd dan het maken van een korte meditatie. Daarom vanavond een meditatie en ik zet boven deze meditatie de vraag: ziet God naar de wereld om of niet? Ik lees een stukje uit Handelingen 17 en dan begin ik bij vers 22. En Paulus, staande in het midden van de plaats genaamd Areopagus, zeide: Gij mannen van Athene, ik bemerk dat gij alleszins gelijk als godsdienstiger zijt. Want de stad doorgaande en aanschouwende uw heiligdommen, heb ik ook een altaar gevonden, op het welk een opschrift stond: De onbekende God. Deze dan, die gij niet kennende dient, verkondig ik uw lieden. De God die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is. Deze zijnde een Heere des hemels en der aarde, woont niet in tempels met handen gemaakt. En wordt ook van mensenhanden niet gediend als iets behoevende. Alzo hij zelf allen het leven en de adem en alle dingen geeft. En heeft uit één bloede het ganse geslacht der mensen gemaakt, om op de gehele aardbodem te wonen, bescheiden hebbende de tijden tevoren geordineerd en de bepalingen van hun woning, opdat zij de Heere zouden zoeken, of ze hem immers tasten en vinden mochten, hoewel hij niet verre is van een ieder van ons, want in hem leven wij en bewegen ons, en zijn wij, gelijk ook enige van uw poëten gezegd hebben, want we zijn ook zijn geslacht. Wij dan zijn de Gods geslacht, moeten niet menen dat de Godheid goud of zilver of steen gelijk zij, welke door mensen kunst en bedenking gesneden zijn. God dan, de tijden der onwetendheid overzien hebbende, verkondigt nu alle mensen alom dat ze zich bekeren. Daarom dat hij een dag gesteld heeft op welke hij de aardbodem rechtvaardig zal oordelen, door een man die hij daartoe geordineerd heeft, verzekering daarvan doende aan allen, terwijl hij hem uit de doden opgewekt heeft. Als zij nu van de opstanding der doden hoorden, spotten sommigen daarmede, en sommigen zeiden: Wij zullen nu wederom hiervan horen. En alzo is Paulus uit het midden van hen weggegaan. Doch sommige mannen hingen hem aan en geloofden, onder welke ook was Dionysius de Areopagiet en een vrouw met name Damaris en anderen met hen. Dit stukje hebben we gekozen om de vraag te beantwoorden: ziet God naar de wereld om? In het gedeelte wat we gelezen hebben als Paulus in Athene is, komt hij ook de zogenaamde Epicureën tegen. Hun leer was: leef je leven en pluk de dag en maak er wat van. Ze volgden Epicureus die 3 eeuwen voor Christus leefde. Ze waren materialistisch. De goden zijn er wel, zeiden ze, maar de goden kijken niet naar de wereld om. En daar gaat Paulus nu tegenin, dat grijpt hij aan. Kijkt God niet naar de wereld om? En hij noemt God de God die de wereld gemaakt heeft en alles wat erin is, een Heere is van de hemel en van de aarde en die daarom niet in een aardse tempel woont, maar ook niet door mensenhanden gediend wordt alsof hij dat nodig had. Mensen hebben hem nodig, hij geeft zelf allen het leven, de adem en alle dingen. Ook vandaag kan die vraag rijzen. We zien van alles gebeuren om ons heen, in het wereldgebeuren, in ons land en ook misschien wel in ons persoonlijke leven, waarom we moeten zeggen, waar is God? En de oplossing van rabbijn Kushar, die boek geschreven heeft met de titel Als het kwaad goede mensen treft, deze oplossing die hij biedt, namelijk dat God het lijden niet in de hand heeft, maar machteloos is en zelfs meeleidt, ja, dat wordt door velen geloofd. Het boekje dat hij geschreven heeft, dat heeft een miljoenen oplagen. Het is bekend, we horen het ook wel, sinds Auschwitz kan ik niet meer in God geloven, hoor je mensen zeggen. Juist de doornen en de distelen, de dingen die er gebeuren, de vragen en de moeite zijn die er zijn in het leven, die herinneren aan God, wat God gezegd heeft aan het begin van de wereld, namelijk toen Adam en Eva in het paradijs gevallen waren, dat de zonde gevolgen heeft, vreselijke gevolgen, zelfs tot in eeuwigheid. Zo erg is de zonde, dat een straf opvolgt als antwoord op de zonde. Maar toch, wat zei God voor hij op de gevolgen van de zonde wees? Dat hij naar deze zwarte bladzijde van de val van de mens een nieuw hoofdstuk zou schrijven. Het vrouwenzaad, een kind zou er geboren worden. Een kind uit een vrouw geboren zou de oplossing, de verlossing, iets nieuws brengen in de wereld, in deze zondige wereld. En zo zou God naar deze wereld omzien. Ja, God ziet inderdaad naar de wereld om. Denk aan het feit dat hij Abraham riep samen met zijn vrouw uit Ur der Chaldeeën, waar ze de afgoden dienden. Abraham heeft zijn stem gehoord. En hij heeft de Heere gevolgd naar een land dat hij niet kende, in gehoorzaamheid, de stem van God overtuigde hem dat hij die weg moest gaan. En de Heere heeft hem toen hij in het land Canaan aangekomen was, de heerlijke belofte gegeven, ik moet ook zeggen eigenlijk die belofte die hij aan Adam en Eva gaf van het vrouwenzaad, herhaald. Hij zou een talrijk nageslacht krijgen, maar in dat nageslacht zouden alle geslachten van de aarde gezegend worden. Hij gaf hoop in deze wereld die de vloek waardig is, als hij spreekt van zegen. Het kind zou komen, het vrouwenzaad, de verlosser, de Messias. En zo heeft hij in het leven van Abraham en Sara, waar het niet gemakkelijk ging en steeds onmogelijker werd, toch voor hoop gezorgd, ook toen hij zijn woord steeds herhaalde. De Messias komt. De Heere ziet naar de wereld om. En dat heeft hij ook steeds herhaald, als het woord gebracht werd door de profeten. Ja, de Heere vergeet de aarde die hij gemaakt heeft niet, en de mensen die hij daarop geformeerd heeft. Mensen die hij, zoals we net hebben gelezen, zelf allen het leven en de adem en alle dingen geeft, die dus van hem afhankelijk zijn. Het feit dat we dus ademen en het leven hebben, is al een bewijs dat God naar deze wereld omziet en ook naar ons persoonlijk. Waar is het leven? Waar komt het leven anders vandaan? Waar komt de adem anders vandaan dan bij God vandaan? God ziet wel naar ons om. En we leven in het heden der genade, opdat we het leven zouden mogen leren kennen door nog eens hem die hij gezonden heeft naar deze wereld. Maar voordat hij kwam, heeft de Heere ook machtige daden gedaan, grote werken. Denk alleen al aan de uittocht uit het slavenhuis van Egypte. Denk aan de doortocht door de Rode Zee, de veilige overtocht en de reis door de woestijn, waarin ze op wonderlijke wijze gespaard zijn, ondanks het feit dat ze hun zonde ook lieten zien, liet God zijn trouw aan hen zien. En op de duur toch de intocht in het beloofde land. Ja, zo maakte God zijn daden bekend. En aan Abraham had hij een talrijk nageslacht beloofd, en ook opdat dat nageslacht die daden zouden weten, maar ook doorgeven. Want toen God Abraham riep, toen zei hij ook, wees een zegen. Hij moest de grote daden Gods vertellen, dus ook al voordat de Christus geboren zou worden, moest hij van de belofte spreken. En Paulus schrijft in Galaten 3 dat de Heere aan Abraham het evangelie heeft verkondigd. Dat was al de goede, de blijde boodschap. Ja, ze moesten zijn daden onder de volken bekend maken. God ziet wel naar deze wereld om. En zo luidt ook de proloog, de introductie, de eerste woorden van Gods heilige wet. Ik ben de Heere, uw God, die u verlost heeft uit het land van Egypte. Maak zijn daden bekend onder de volken. Dat zingt Psalm 96. En Psalm 105 zingt er ook zo mooi van. Vraag naar de Heere en zijn sterkte. Zoek zijn aangezicht geduriglijk. Gedenk aan hetgeen hij heeft verricht, aan zijn doorluchte wonderdaan, en wil zijn straffen gadeslaan. Ja, ook dat. Want het volk Israël is ook gestraft voor zonde en goddeloosheid en ongeloof. Dat bleek ook al in de woestijn. En waarom? Omdat ze het woord van de Heere verachten en niet op zijn daden letten in ongeloof. Omdat ze voor zichzelf wilden leven. Zelf iets wilden zijn. Maar zo ziet de Heere dan ook naar deze wereld om, om de zonde rechtvaardig te straffen. Maar nog eens, toen Adam en Eva schuldig voor hem stonden, toen hij Abraham en Sara riep uit Ur der Chaldeeën en in Kanaan bracht, heeft hij voor al de nadruk gelegd op die grote daad dat hij zijn zoon zou zenden naar deze wereld. Ja, dat is het. En dat heeft de zoon ook heel duidelijk gezegd. Dat heeft hij tegen Nicodemus gezegd. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Er zit dus liefde achter, dat de Heere nog naar de wereld omziet en dat hij in die volkomen en volmaakte liefde zijn zoon gezonden heeft. Omdat een ieder die gelooft, wie hij of zij ook maar is, en we zijn van nature allemaal hetzelfde. Abraham was ook uit Ur geroepen als een afgodendienaar. En Adam en Eva waren toch immers ook gevallen mensen en al hun kinderen. Maar toch zegt hij, al zo lief heeft God de wereld gehad. Nee, hij heeft de zonde niet lief. Maar heeft in deze wereld omgezien in het zenden van zijn zoon. Het werk van zijn zoon, het lijden en sterven van de zoon om de weg te banen naar de zaligheid, de opstanding van de Heer Jezus Christus, het is ons in deze weken weer gepredikt. En we gaan ook weer naar de dag van hemelvaart toe en Pinksteren. Want het mooie is, God ziet naar de wereld om, ook nadat hij zijn zoon gezonden heeft, door het zenden van het evangelie naar deze wereld. Dat hoorden we al toen ik zei dat Paulus het woord, het belofte woord aan Abraham, het evangelie noemt. En zo komt de Heere met een goede boodschap van Christus Jezus en dien gekruisigd, die een volkomen en volmaakt werk heeft gedaan, de weg heeft gebaand voor een verloren mensenkind om zalig te worden. Ja, de Heere ziet naar zondaren om. En dat doet hij dus door de prediking van het evangelie. En hij paart eraan Hij voegt daarbij de zending van de Heilige Geest, zodat het woord van God geloofd wordt en zodat we gaan zien dat de Heer inderdaad om deze wereld geeft en naar deze wereld omziet en de wereld niet aan haar lot overlaat, dat we er allemaal nog mogen zijn en dat Hij zelfs zondaren het eeuwige leven belooft. Als Paulus het daarover heeft en over het heerlijke feit van de opstanding haken velen af. De vreemdste dingen worden geloofd vandaag de dag, toen ook al. Toen ook hele vreemde en eigenaardige gedachten die zomaar in een mensenhart opgekomen waren en worden op de dag van vandaag geloofd. Maar het eenvoudige evangelie van een Jezus Christus die gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat verloren is, die daarvoor een diepe weg moest gaan als borg en middelaar, maar die ook weer opgestaan is uit de doden en opgevaren naar de hemel, ja, dat wordt niet geloofd. Of er wordt toch een beetje lacherig over gedaan. Er zijn ook mensen geweest die tegen Paulus zeiden, nou, we willen u nog wel eens horen, vindt wel interessant wat u zegt, maar ondertussen, Paulus heeft ze niet meer teruggezien. Toch zien we dat dit evangelie, dit wat Paulus gezegd heeft, ook werd geloofd. Ja, door mensen daar op de Areopagus, door ras-echte, verstokte heidenen. Hoe kan het, hè? Dat is door de Heilige Geest. Zie je wel, God ziet naar deze aarde om. En het bewijs dat er geloof is bij deze mensen, is het bewijs dat de Heilige Geest werkt. En daarom kunnen we nooit zeggen, God ziet niet naar deze wereld om, want hij heeft zijn Zoon gezonden en hij heeft zijn Geest gezonden. Ja, God ziet naar deze wereld om. Je ziet het ook in de vervulling van de belofte nagaande Israël. Hoewel al heel veel Joden teruggekeerd zijn naar het land Israël, aan de Middellandse Zee, daar waar Abraham kwam, als eenling, samen met zijn vrouw, zonder kind. Daar wonen nu vele van zijn kinderen. En ze wonen overal in de wereld, wereldwijd. Nog eens met de bedoeling dat ze van hun God zouden spreken. Joden moeten evangeliseren, maar och, wat is het Joodse volk ook wat dat betreft, ver van huis. En nu door die oorlog in Oekraïne zien we ook weer heel veel Joden die toch de weg naar Israël, het beloofde land, weer vinden. En zo vervult de Heer ook zijn heerlijke beloften op zijn manier. En er gaat zoveel rust van uit. Hij doet naar zijn welbehagen. De Heer ziet naar deze wereld om, die inderdaad toch nog onder de vloek van de zonde ligt. Waar nog veel vijandschap en ongeloof is. Maar hij zal uiteindelijk zijn woord ook waarmaken. Zie, ik maak nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waar gerechtigheid wonen zal. Hij zal uiteindelijk alles, de dingen, weer oprichten. De wederoprichting van de dingen, dat is een zaak die beloofd ook is. Door de barensweeën heen, ook van de laatste dagen, komt het kind, de Messias, op de wolken des hemels, om alles weer op te richten en aan het bestaan van een zondige aarde een einde te maken en te scheppen nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. En zie, ik maak alle dingen nieuw. En hij toont zijn macht in het neerwerpen van de antichrist. Beste luisteraars, wat kunt u wat dat betreft toch jaloers zijn op degenen die ook persoonlijk mogen zeggen, de Heere weet van mij af en de Heere ziet naar mij om. Dat kan persoonlijk een vraag zijn. Door omstandigheden kan het zich daarop vertroebelen. Maar het is in het algemeen zo dat onze ogen ervoor open moeten gaan of er nou tegenheden zijn of niet. En dat doet de Heere door woord en geest. En dan niet zomaar in het algemeen dat hij naar deze wereld omziet, maar dat hij ook naar mij omziet. En denk dan eens aan uw eigen omstandigheden. Toen u nog klein was, kwam de Heere al als een belovend God tot u. Toen u nog niet besefte hoe groot uw nood en hoe groot uw schuld was, kwam hij al tot u met deze heerlijke woorden om u te zijn tot een God.
En dat heeft Petrus op de Pinksterdag ook mogen zeggen, u komt de belofte toe. Niet in die zin, het komt u toe omdat u het verdiend hebt, maar het komt naar u toe. Vanuit de hoge hemel is er een beweging naar de aarde. Het komt naar u toe. En die belofte komt ook uw kinderen toe. Is dat niet groot als we ook al zelf kunnen getuigen, als ons oog daarvoor open gegaan is, de Heere weet ook van mij af. Bij de doop zijn we bepaald bij de drie namen van de Heere, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Maar ook mijn naam is daar genoemd toen ik gedoopt werd, ja, door de dominee. Maar in één adem ook de dominee met de namen van de drie enige God. God zelf noemt als het ware mijn naam. En we zijn sinds die tijd onder de roepstem van het evangelie gebracht. Van jongs af en bij groot gebracht. En de Heere is het die dat heerlijke feit van die afzondering, van dat wonen onder het woord van God, onder de adem van de Heilige Geest, onder de prediking van genade alleen voor de grootste der zondaren. Het is de Heere die dat door de Heilige Geest thuis brengt. En daar, als het goed is, zie je naar uit, daar verlang je naar, daar bid je om, daar vraag je om. Heere, wil u ook naar mij omzien? En dan moet u niet zeggen, zou het voor mij nog wel kunnen, want dan moet u nog maar weer eens kijken waar de Heere naar omgezien heeft, naar deze wereld, de wereld die in het boze ligt, de wereld die de eeuwige toorn en vloek van God verdiend heeft. Naar die wereld heeft God zijn Zoon gezonden. En aan die zondige mensen zendt hij het evangelie. En daarom kunnen ze ook op de Areopagus bekeerd worden. En zijn er mensen tot geloof gekomen, en zou het dan voor u niet kunnen? Hij roept tot het geloof. We gaan goed en groot van God leren denken. En we gaan door het geloof hem aanbidden en zeggen, Heere, zie ook op mij in uw gunst ten neer. Och Heere, geef thans uw zegeningen. Och Heere, geef heil op deze dag. En zo blijft hij voor mij zorgen ook als hij mij eenmaal door woord en geest heeft aangeraakt. Ik lig voor zijn rekening. Ik ga een heerlijke erfenis tegemoet. Hij bewaart me bij die erfenis. En hij bewaart mij als erfgenaam ook door alle beproevingen en verzoekingen en het wereldgebeuren heen. Hij zorgt ervoor dat het goed komt. Hij ziet naar mij om. En als we daar een indruk van krijgen, ja, dat de Heere eigenlijk al van eeuwigheid naar mij omzag. Wat wordt het dan groot? Wat wordt God dan groot en word ik dan klein? Dat het zo is, van eeuwigheid heeft de Heere me lief gehad met een eeuwige liefde. Daar wil de Heilige Geest naar brengen, mij brengen. Daarvan wil hij mij overtuigen. Van alle twijfel en ongeloof verlossen en me laten zien, God ziet naar de wereld. God ziet ook naar mij om. Zijn liefde roept, en dat kunt u bij uzelf al nagaan of dat ook zo is, wederliefde op. Nee, 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 die wederliefde is nooit volmaakt. U wordt niet tevreden over uzelf als het gaat over wederliefde, over uw liefde tot God. U zult daar nooit tevreden over raken, over zijn. Wel over de liefde van God zult u zich verwonderen. Maar niet over onze liefde tot God. Maar er komt wel liefde tot God. Er komt wel liefde tot de Heere. Als de Heere het aan Petrus vraagt, dan zegt hij niet, natuurlijk heb ik u lief en ik heb u altijd lief gehad. En misschien heb ik u wel meer lief dan al die andere discipelen. Nee, hij zegt wel eerlijk, gij weet alle dingen. U weet hoe het in mijn hart en leven ligt. Hoe ik van nature ben, Heere, dat zegt hij wel. Maar hij kan het niet ontkennen. U weet alle dingen, u weet dat ik u lief heb. En we gaan ook naar onze naaste omzien. De wereld om ons heen. Dat was, en dan zijn we weer bij het begin, waarom God Abraham riep uit Ur der Chaldeeën. Het gaat hem niet om eentje. Hij zei, ik zal u tot een groot volk maken. Maar wees een zegen voor uw omgeving, voor uw nakomelingen. geef het evangelie door, spreek van de grote daden van God. En dat wordt de roeping van de kerk, ook vandaag. Spreek van de grote daden van God. En bid of er ook gelegenheden mogen komen om daarvan te spreken. En dat er ook een genegenheid en liefde in ons hart mag zijn om groot van God te spreken, zoals Paulus het deed op de Areopagus. Ja, spot en hoon werd zijn deel door de hele wereld waar hij kwam. Maar dat niet alleen. Hij heeft ook gemerkt dat God dat woord zegent. En dat er geloof komt in de harten van zondaren. Ja, God ziet naar zondaren om. Amen. We zullen samen nog de Heere daarom vragen. Ja, u ziet naar zondaren om, Heere. U ziet naar deze wereld om en daarom bestaat de wereld nog. Daarom wonen er nog zoveel mensen hier op deze aarde. En we weten dat ook onder Hindoestanen en Boeddhisten dat evangelie verkondigd wordt, want er is vervolging bijvoorbeeld in dat grote land India. Nou, dat betekent dat er dus ook christenen zijn, want waar christenen zijn is vervolging en waar vervolging is gaat het om christenen. U werkt ook daar, u werkt ook in Korea, u werkt wereldwijd. En we willen doorgaan met dat werk, Heere. En laten ook degenen die uw naam vrezen een roeping en taak mogen verstaan om uw grote daden bekend te maken onder de volken. Bij onze buren. Bij onze collega's. Bij onze kinderen. Ja, zie om naar de wereld in nood. Ook nu zijn bloed weer uit duizenden wonden door die verschrikkelijke dingen die er gebeuren. We kunnen niet zeggen, God ziet niet naar deze wereld om. De dingen die er gebeuren zijn gevolgen van de zonde. We kunnen u daar niet de schuld van geven. We kunnen maar één de schuld geven. Mezelf. Ik heb gezondigd. We kunnen naar de zonde wijzen. We kunnen naar de duivel wijzen. Maar we kunnen nooit naar u wijzen, Heer. Want u hebt, terwijl de wereld toch de ondergang verdiend had, vanwege de zonde die in de wereld kwam, uw lieve zoon gezonden. En dat is een schuldoffer, een zoenoffer voor de zonde geworden. Hij zijn bloed reinigt van alle zonde. Ja, u ziet naar een ellendig mensenkind om in uw lieve zoon, die de dikke duisternis op Golgotha moest klagen, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? U zag niet naar hem om. Ontzettende gedachte. Dat was de straf, de zonde, die niet hij, maar die wij verdiend hebben. En laat ook dat persoonlijk mogen worden. Ik heb gedaan dat kwaad was in uw oog. Dies ben ik, Heer, uw gramschap, dubbelwaardig. En dank dat we elkaar weer even op deze manier mochten ontmoeten. Wil u onze zonden vergeven en ieder van ons gedenken, ook in allerlei moeilijke omstandigheden. Gedenk de hele gemeente, uw kerk, over de lengte en breedte van deze aarde en hoor ons nog uit genade, om Jezus wil. Amen. Alle weer hartelijk gegroet en ik hoop tot een volgende keer.